Welkom bij Ondernemen Nijrode, een joviale en goed gebekte podcast over business en ondernemen. Voor studenten door studenten, waarin host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Let's go! Hey Cas, normaal zitten we in de studio in Breukelen, maar waar zitten we vandaag?
Ja, nu zitten we in het oh zo mooie Rotterdam, hè?
Ja, vind je het mooi?
Nou, ik moet zeggen, toen we aankwamen rijden, hier is het echt een mooi hoekje. Maar normaal gesproken meer Amsterdam georiënteerd, natuurlijk ook Breukelen.
Ja, het is hier echt, echt heel prachtig. Ja,
dit is het stukje, jongens, wat nog niet gebombardeerd is. En dit is het scheepvaartskwartier. En hier noemen ze de Veerhaven. En hier kwamen heel veel boten met handel. Hè? Dus dit is echt. En er zitten hier ook alleen maar private equity, consultancy, advocaatkantoor. Dus het is echt. Dit is het mooiste stukje Rotterdam. Ik zit er nu al 23 jaar en ik kan het vertellen.
Ja, de luisteraar denkt nu: wie is de stem van deze man?
Vertel, Cas, vertel.
Ja, van twee keer blijven zitten op een Friese internaat, tot succesvolle ondernemer, investeerder en jurylid bij Dragons Den. Wel bekend onder de luisteraars. En ergens dus op onze leeftijd is hij nog een 40 wiel misgelopen. Maar ja, kleine geitjes hou je er maar, zeggen we maar. De energieindustrie heeft hij flink opgeschopt met zijn bedrijf, de Nederlandse Energiemaatschappij. En volgens de hele token verkocht voor 200 miljoen en nu eigenlijk scale-ups aan het helpen te groeien. Dus als iemand de familie moet kennen, dan is hij het wel. Ja, welkom Pieter, ontzettend gaaf dat je er bent.
Ja jongen, graag gedaan. Wat ik vertelde, ik vind het ontzettend leuk. Nijrode was een van mijn keuzes, hè, na de middelbare school. En ik vond het ontzettend leuk dat ik uitgenodigd ben, dus graag.
Zeker, en we beginnen eigenlijk altijd met dezelfde vraag. Hoe was jij op onze leeftijd?
Jeetje, en jullie leeftijd is?
24.
Ja, ergens in de 20, inderdaad, 25.
24, 25. Ja, nou, toen had ik mijn eerste bedrijf al. Ik ben in 1994 ben ik naar Rotterdam gegaan, toen was ik 18 jaar. Ik ben een vroege leerling, in september geboren, dus ik was nog net 18. Nee, ik was trouwens net 19, zit ik te denken. Okay, maar ik was in ieder geval 18, 19 jaar en ik ben in mijn vierde jaar ben ik begonnen. Toen was ik 23 met het opzetten van mijn eerste echte bedrijf. Daarvoor had ik kleine handeltjes in Nepal Florence, turbo-aanstekers, waterbedden met een foutje, noem maar op. Maar toen ben ik met een uitgeverij begonnen om een beroepskeuzeboek te maken. Dus toen ik jullie leeftijd had, toen zat ik eigenlijk al vol te ondernemen.
Ja, volle bak al bezig met van alles. Maar daarvoor was je ook al bezig met allemaal wat kleine dingetjes, toch? Of?
Ja, maar het was allemaal een beetje kruimelwerk. Met het bloed.
Oneenspirit zat er al. Ja. Dat kwam ook wel volgens mij echt vanuit je ouders, toch? En je zegt, ik kom uit het ondernemersgezin, zei je net al. Je kreeg geen zakgeld.
Nee.
Echt volgens mij puur om die ondernemerspirit te pushen.
Ja, klopt.
Geef jij je kinderen zakgeld?
Nou, dat is een goeie. Want ondernemer zijn en ook rijk worden of in ieder geval vermogend worden is heel erg mooi, maar het kan ook een gif zijn voor je kinderen. En ik kom inderdaad uit een ondernemersgezin uit 1722. Mijn voorouders hadden een hele originele naam. Die heette dan Pieter Schoen en Zoon. En daarom heet ik Pieter. En mijn opa heet Pieter. Mijn zoon heet Pieter, et cetera. Maar om even terug te komen, ik kreeg inderdaad geen zakgeld, want mijn vader, die komt uit een nogal Calvinistisch Saans gezin. En die zei, joh, zakgeld krijgen, het is niet elke dag een cadeautje. Je moet er gewoon voor werken. En dat hebben wij altijd gedaan met auto's schoonmaken, et cetera. En uiteindelijk zeiden van, joh, jij kan auto's schoonmaken, maar je kan je vriendjes ook auto's laten schoonmaken. En dan zit je een eurotje of een guldetje tussen of twee guldens. Maar om even de vraag te geven van, geef ik mijn kinderen zakgeld? Ja, dat doe ik. Maar dat komt meer ook, ik ben gescheiden. Met mijn eerste vrouw had ik het niet alleen voor het zeggen. En mijn tweede vrouw.
Maar wat is makkelijker dus vrouw? Of?
Nee, maar ik heb dus twee dingen gedaan. Het is wel leuk om te zeggen. Eerst dacht ik gewoon van oké, ik ben tegen zakgeld. Maar toen had ik dus verdubbelaar heb ik ingezet. En dat betekent dus, ze krijgen geen zakgeld. Maar hetgeen waarvoor ze werken, dus als ze gaan afwassen of auto's wassen of whatever, dat verdubbel ik. Dus zo geef ik een enorme impuls.
Toch die stimulans, inderdaad.
De stimulans. Dus eigenlijk geef ik geen zakgeld. Ik verdubbel hun geld.
Ik zelfs, ik vroeg eigenlijk ook wel wat. Ik had daarnaast als ik iets echt wilde, dan moest ik de helft zelf betalen, bij wijze van. Ja, de andere helft werd dan gesponsord.
Want merk je ook dat verschil tussen de generaties nu, dat het toch een soort van de app-generatie, alles is iets, komt ons bijna aanwaaien in de zin van besteld morgen bij bol.com binnen. Ja. Merk je dat verschil qua zeg maar, ondernemersdrang of niet?
Ja, wat ik met name merk is dat... het klinkt misschien heel erg gek, maar ik ben ook in een internaat geweest in Friesland. En ik bedoel, misschien komt het ook wel door de mensen waarmee je omgaat en de gezinnen, et cetera. Dat er is wel heel veel wilde, laat ik het zo zeggen. En voordat ik die verdubbelaar inzette, had ik op een gegeven moment van... Dat ze kregen 100 euro, zeg maar. En hetgeen wat ze niet gebruikten hè, in die maand, dat kregen ze dan dubbel. Dus stel dat ze dan 80 euro krijgen, verbruikten, anders nog 20 euro over, kregen ze 20 plus 20 extra ja, de volgende maand. Maar toen kreeg ik dus door dat ze geld aan het lenen waren van hun vriendjes en vriendinnetjes.
Toch op een andere manier ook de ondernemersgeest.
Om dan weer rente te geven. Dus daar ben ik ook mee opgehouden. Ja. Maar de creativiteit hebben ze in ieder geval wel. Dat is
ook belangrijk bij ondernemen. Ja. Om te komen in de Career Fever, je eerste bedrijf. Is een creatief digitaal zeg maar, vacatureprogramma. Ja. Met CD-rommetjes. En op een gegeven moment zit je in 7 landen. Gaat het super lekker. Hoe ga je dan met die groei om? Want dan ben je nog jong. Ja,
7 landen op die leeftijd, what the fuck.
Ja, dat was eigenlijk jullie leeftijd, 24, 25, ja.
Ja, wij zaten voor te bereiden en zeiden ook tegen elkaar van, wat zitten wij hier te doen?
Ja, maar moet je nagaan. En toen hadden we dus 10 miljoen hadden we gekregen als financiering. En het enige wat ze zeiden tegen ons is van, Pieter en Holt, rapid European rollout. Dus jullie, maakt niet uit, kosten maakt niet uit. Je moet gewoon in 7 landen zijn in 9 maanden tijd. En daar hadden we 10 miljoen voor. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, wel zo groen als gras achter mijn oren. En wij gingen er gewoon naartoe met heel veel spirit. We werkten wel dag en nacht. Maar we openden kantoren in Parijs, in Londen, in Madrid, in Stockholm, in Düsseldorf, in Brussel. You name it. En wat ging er door je hoofd heen? Het geld kon gewoon niet op. Ik zat alleen maar in 5-star hotels.
Hoe pak je dat aan? Want ik bedoel, hoe hou je die kennis vandaan? Wat moest je doen?
Ja, die kennis, weet je, het grappige is dat je dan op zo'n voetstuk staat dat je denkt dat je alles weet. Maar je weet eigenlijk nog heel erg weinig. En hoe pak je het aan? Is dat Hout en ik waren een soort tandem. Hij zegt altijd van, joh, ik ben de gaspedaal en hij is de rem. Of nee, andersom. Nee, ik ben de gaspedaal en hij is de rem, sorry. En hij zegt, ja, ik voel me een brandweerman en ik heb de pech dat ik getrouwd ben met een pyromaan.
dat is wel handig, ja.
Dus heel een beetje het Fries internaat begint een beetje op zijn plek te vallen.
Maar hoe pak je het aan? Dus wij dachten dat we alle wijsheid in pacht hadden. Dus ik bedoel, dat dachten we niet
over. Beetje die jonge arrogantie.
We deden het gewoon, ja.
Dat hoort er ook misschien wel een beetje, gewoon maar doen.
Dat is Rotterdams. Niet lullen, maar poetsen en gewoon doen, ja. En op je, weet je, ondernemen is ook een stalen kind krijgen van het vallen, hè? Ik bedoel, vallen en opstaan. Ja.
En op je bek ben je gegaan?
Ik ben zeker op mijn bek gegaan, ja. En dat heeft me het meest geleerd, absoluut. Ja.
Want je kon net je bedrijf verkopen, doet dat niet. Komt er een recessie, ga je naad op je bek. Ja. Wat gaat er dan door je heen?
Even voor de goede orde, toen is er 40 miljoen, misschien even kort
40 miljoen euro, het was TNP Worldwide. TNP Worldwide klinkt misschien voor jullie heel erg onbekend. Maar dat was de moedermaatschappij van Monster. En Monster is Monsterbord, was eigenlijk in Nederland. Dus een van de grootste vacaturebanken toentertijd. En die kwamen met een hele delegatie. En het was echt zo'n Amerikaan. What do you think about a total takeover? En wij zeiden, nou ja. Dus op een gegeven moment van, laten we de discussie starten. Toen hadden we iemand van PricewaterhouseCoopers, Jochem Kwaak. Ik weet niet eens of ik het mag zeggen, ik zeg het gewoon. Maar die had een discount cashflow methode berekend. Dat wij ten minste 120 miljoen euro waard moesten zijn. Eigenlijk alles daaronder was een belediging. Dus toen zij kwamen met 40 miljoen euro, toen zaten wij...
Moest je lachen?
Ja, het was een insult in offer. 24 jaar, joh, echt. En we nagaan. Vlak daarna zijn we failliet gegaan. Maar, okay, maar het was een levensles. En ik heb tot op de dag van vandaag, lach ik er altijd om. En heb ik er heel veel van geleerd.
En wat is de levensles dan?
De levensles is gewoon van... allereerst neem jezelf niet te serieus. En dat is voor mij een hele belangrijke levensles. En dat je gewoon alles gestaag moet doen. Want je bedoelt, ik ben heel erg ongeduldig. Ik wil altijd harder. Mijn moeder noemde me altijd rupsje, nooit genoeg. Want ik had nooit genoeg. Maar, en dat je gewoon vallen en opstaan. Want we zaten toen echt binnen no time na 11 september 2001, 9/11. Zaten we echt helemaal in de rats. En Halt, ik kon bij McKinsey gaan werken en ik kreeg de een naar de andere baan. En ik wilde doorstarten en hop. Toen zijn we een weekendje op de hei gaan zitten. En toen zijn we gewoon van, nee, we hebben het zo leuk met elkaar. We gaan verder. Met goed resultaat uiteindelijk.
Mooi.
Ja. Want daaruit voort is dus de Nederlandse energiemaatschappij gekomen.
Nou, eerst hebben we een doorstart gemaakt van Career Fever. Double Sigma. Dat hebben we succesvol verkocht. En vervolgens met die centjes, dat was een paar miljoen, zijn we de Nederlandse energiemaatschappij begonnen. En nou, dat was een en al een leuke tijd. Een beetje de Wolf op Wall Street in Energieland.
Ja, want waarom was dat zo'n leuke tijd? Waarom hebben we echt een beetje die marketing zijn in de intro flink opgeschud?
Ja.
Was dat het leuke of wat was het leuke eraan?
Wat met name het leuke was, is dat het competitive landscape, zoals we het noemen, dus eigenlijk de markt waar we in begaven, dat waren allemaal nutsmutsen. Die markt was net vrijgegeven, het waren allemaal staatsbedrijven, oerzaai, geitenwolle sokken, gemiddelde leeftijd 55, 60 jaar, geen marketing sales ervaring. Dus voor ons was het een walhalla om als jonge, gedreven honden daar in deze vijver te vissen. Dus dat was gewoon geweldig.
Ja. En hoe begin je dan zo'n proces? Want ik zat na te denken van, wat zou ik willen weten?
Ja.
En dat je hebt dat idee, en ik heb ook best wel vaak ideeën van, oh, dit zou leuk zijn. En dan blijft het daarbij. En zeker bij een energiemaatschappij opzetten, dat is niet een soort van een online webshop.
Ligt heel ver van je bed.
Hoe structureer je dat dan? Of hoe pak je dat aan?
Ik hoorde op een gegeven moment, Kees de Kort van ASF Capital Management van BNR. En ik zat in mijn Renault Clio S, weet ik nog wel. Zat ik van mijn ene afspraak naar een andere afspraak te rijden voor mijn doorstart naar Career Fever. Daarvoor had ik een BMW 335i Cabrio en nu zat ik in een Renault Clio S.
Ja, mooi deel.
Ik denk je even
voor de luisteraars. Ja, ja.
Dat is prachtig, ja. En,
toen hoorde ik dus op BNR Nieuwsradio dat die energiemarkt vrij was gegeven en dat het enorme kansen waren voor nieuwkomers. En ik hoorde een heel interview en over een nieuwkomer in de Rotterdamse markt, Green Choice. En dacht van, dit gaan we gewoon doen. Dit gaan we gewoon doen. Dus ik kwam dus naar Halt toe. Ik zei, Halt, ik heb een plan. En zei, ik wil het niet horen. Ik zei, ja, maar ik heb toch een plan.
En hij zei, niet horen? Hoezo wil je niet horen?
Nee, omdat, nou, we waren net met die doorstart, waren we echt van helemaal gecrashed, weer opgebouwd naar tientallen consultants. We hadden gewoon een winstgevend bedrijf. En hij zei van, ja...
Daar heb je hem weer.
Daar gaan we weer.
Pyromaan weer aan de hand.
Daar komt de pyromaan. Ja. Toen heb ik dus een tijdje heb ik gezegd, oké, weet je wat, ik ga het plan uitwerken. Ik ga kijken of er tractie is. En die tractie was er heel erg snel. En toen waren we in één keer waren we over. En toen hebben we een Nederlandse energiemaatschappij opgezet.
En uiteindelijk verkocht. Hè, ik ben benieuwd, hoe spoor je dan zo'n verkoop uit?
Nou, ik moet
wat is daarin belangrijk?
In eerste instantie toen Harold en ik elkaar ontmoetten, Harold was 21 en ik was 20. En toen zeiden van, luister, ik heb één droom, en dat moet je weten, ik wil heel graag met je ondernemen. Maar Harold heeft econometrie en economie gedaan, en die was heel erg snel en die zei van, joh, ik wil eigenlijk nog iets doen voordat ik ga afstuderen. En die zei van, ik wil 1 of 2 jaar ondernemen. Dan zijn er meer dan 20 geworden. Maar want hij had namelijk een droom om met zijn broer een mooie film te gaan maken. Want, dat is zijn passie en dat gaat hij dus nu ook doen. Hij heeft zijn eerste film al gemaakt. Hij heeft alle commercials gemaakt. Dus hij zei van, joh, ik wil gewoon nu even dit doen. En dan ga ik met mijn broer die film maken. Maar dan moet ik wel wat geld verdienen. Ik zei, nou, dat laatste, dan ga ik voor je zorgen.
Ja. Ja, tof. En wat was dan het hoogtepunt binnen Nederlandse energiemaatschappij?
Jeetje, we hebben zoveel hoogtepunten gehad. Ik denk toch dat het hoogtepunt is, en dat is een foto van die kan ik je laten zien, maar is dat wij voor het kantoor van NNO hier in Amsterdam zaten, strak in pak, en dat we gingen tekenen om ons kleine kindje te verkopen. Nou, kleine kindje, ons grote kindje te verkopen.
Redelijk groot bij die tijd, ja. Ja.
Maar het klinkt wel eigenlijk heel... Ja, makkelijk allemaal, zoals je nu echt je lacher het vertelt dan.
Ja.
Toen is het toch wel echt serious shit geweest. Ja, ja. Voor mij is het een beetje onwerkelijk hoe je dan echt zo'n bedrijf dan helemaal opbouwt tot uiteindelijk verkopen voor 200 miljoen. Is het echt gewoon stapje voor stapje voor stapje bouwen?
Ja, maar ja, dat ging van vallen en opstaan. Hè? En dat is gewoon sowieso... Kijk, toen Halt en ik begonnen hadden we een paar miljoen en al onze centjes hebben we gewoon in de Nederlandse energiemaatschappij gestopt toen. Met heel veel risico van dien. He, en uiteindelijk waren we de grootste onafhankelijke energieleverancier in Nederland. En alle reclames met Natasja Vroger, Maurice de Ronde, Johan Derksen, you name it. En ontzettend veel lol gehad ook. Onze gemiddelde leeftijd was ongeveer 24, 25 jaar. We waren met 300-400 man. Wat was je vraag ook weer?
hoe je dat in... Hoe je...
dat is een vrouw, Marie Stol.
Zo geleden. Luister je bekende mensen. We vroegen gewoon wat bekende Nederlanders op te doen. Maar ja, nee.
Hoe, je dat
hoe je dat voor stapje zeg maar opbouwt.
We hadden heel weinig geld. We hadden helemaal niet weinig geld. Maar weinig geld. En we hebben het stapje voor stapje hebben het gedaan. Investeerders gezocht. Maar vergis je niet, hè? We hebben voordat wij verkocht waren, hadden we al ongeveer 80, 90 miljoen euro aan winsten gemaakt. Dus we hebben het, en we hebben hele goede investeerders gehad. Heel veel shareholders, minority shareholders, maar die wel ons echt begeleiden in die ongebreidelde groei. Dus dat, zo is het eigenlijk gekomen.
Dus ook een stukje coaching.
Absoluut.
Belangrijk.
Dat hadden we ook nodig. Hè?
Ja.
Ja. En we vragen ook altijd om even naar een ander onderwerp te gaan, om iets mee te nemen. Dus een item van de gast.
Want ja. We hoorden net Maurice de Hond, maar ik zie hem hier voor me.
Ja, dat klopt.
Een plaatje.
Je hebt een boek meegenomen, vertel.
Nou, ik heb dat boek meegenomen. Dat was mijn eerste bedrijf samen met Harold. Maar ik heb eigenlijk dat was meer om jullie te vertellen. Dat was heel erg kort. Ik ben begonnen met een beroepskeuzeboek. In 1998 samen met Harold en hebben we 100 bekende Nederlanders geïnterviewd en heel veel van geleerd. Maar dat was mijn eerste grootste bedrijf. Maar wat ik eigenlijk mee heb genomen is een tegeltje, jongens, met een Belslo tegeltje en er staat op, noem het maar op.
Geen gezeik, samen rijk.
In mooi blauw Delft.
Zo tegeltje ook bij mijn oma naar de wc.
Ja, En dat is een beetje het credo, wat jullie zeiden, van neem even iets mee wat echt belangrijk voor je is in het begin van je carrière, maar ook nu en in je privéleven, et cetera. En dat is sharing is caring. Hè? Ik ben zelf de vader van 6 kinderen. Bij ons is het altijd één grote chaos. Iedereen komt, het is één grote familie. En we hebben hier ook binnen Shoe Investments, en dat is wel uniek, is dat sharing is caring. Hè? Dat staat heel groot hierboven ook. En dat betekent dus ook iedereen die hier komt werken, die mag vanaf dag 1 ook mee investeren in de investeringen die we doen. En daar krijgen ze dus een lening voor. En zo willen we eigenlijk gewoon ons onderscheiden ten opzichte van andere private equity en venture capital familie. Is van, luister, als je hier komt, is het niet de Pieter Schoen show, maar is het gewoon één grote family.
Je krijgt de anderen ook stimuleren om...
Ja, en commitment tonen. En kijk, dus iedereen, we hebben nu... Dat noemen we onze welpen. Dat zijn allemaal econometristen bijna die we hebben aangenomen. Of ruimte- en luchtvaarttheorie. Het zijn allemaal mensen die veel slimmer zijn dan ik. Maar in ieder geval, en die komen hier dan werken. En die mogen vanaf dag 1, zijn het analisten, moeten ze allemaal dingen analyseren en bedrijven. En dan gaan we in onderhandeling. En als we dan een investering gaan doen, dan mogen ze ook daadwerkelijk met een lening vanuit Shoe Investments mogen ze meedoen. En dat geeft hun... Een gevoel van ownership, van dat ze erbij horen, et cetera. Dus dat tegeltje, dat staat hier overal in alle wc's. En dat vond ik
wel mooi, dat je het gewoon samen met elkaar dan doet.
Ja.
Het zou mij echt enorm motiveren inderdaad om echt gewoon ook gewoon te willen knallen. Ja,
niemand wil je ook weggaan.
Nee.
Nee, dat is echt...
dat is wel een goed teken, ja.
Nou, en weet je wat leuk is kijk, we zijn relatief zijn we nog maar net begonnen. Hè? En een fonds van een paar honderd miljoen euro. En dat, we verwachten dat dat snel gaat groeien. Alleen, wij halen wel ook gewoon hele goede jonge mensen uit, die ook voor Waterland, Egeria, Parkom, Gilde en andere grote private equity partijen kunnen kiezen. Ja.
Ja, tof.
Je bent er bijna stil van, of niet?
Ja. Ik hoor hier een fonds, een paar honderd miljoen. Als je hier werkt, mag je investeren. Ja. Waar kan ik me aanmelden? Ik zit dan...
Het is een vacature.
Ja, maar dan, ik bedoel, even een stapje terug. En je verkoopt je bedrijf. En dan zit je uiteindelijk achter je bureau. Ja, je hebt eigenlijk dan even niks. En dan?
Ja... Kijk, weet je, het is, voordat ik mijn bedrijf verkocht, was ik al bezig met investeren in een ander bedrijf. Want ik vind ondernemen vind ik leuk, maar ik vind investeren in ondernemers nog leuker. Gewoon. En dat komt gewoon omdat je niet operationeel bezig moet zijn. Op een gegeven moment werd ik echt doodongelukkig als je een ondernemingsraad hebt en alle management meetings en dit en dat en dat. Weet je, terwijl nu zit ik alleen maar met interessante mensen, met interessante innovatieve ideeën, creatieve geesten. En ik ben alleen maar, en ik ben alleen maar strategisch bezig. Dus dat vind ik gewoon heerlijk. Dus ik zat niet achter mijn bureau. Ik heb wel 3 keer een foto gemaakt dat ik naar het pinautomaat ben gelopen. En die zei van, klopt het inderdaad echt? He, saldo opvragen en een fotootje maken.
Heerlijk.
Het was niet dat ik me helemaal verlaten voel.
Je zegt, ik ben nu vooral strategisch bezig. Wat is daarin belangrijk? Waar kijk je naar vooral?
Het zijn 4 dingen waar ik echt naar kijk. Dat is eerst de vent en dan de tent. Of soms moet ik ook zeggen, eerst de vrouw en dan het gebouw.
Ja. Als een vrij grote vrouw. Ja.
Nee, maar dat ben ik serieus. Als je kijkt naar alle succesvolle, echt succesvolle investeringen die we hebben gedaan in ondernemingen, dan is de ondernemer daar key in. Het maakt niet uit of jij koffie wil verkopen, water of boeken of een tegeltje. Het verschil wordt gemaakt door de ondernemer. Het tweede is, het moet schaalbaar zijn. Het derde is, ik moet de business kunnen begrijpen. Ik heb ook in de farmacie geïnvesteerd. En dan kan je beter in het casino gaan. Heb je nog een leuke avond. En het vierde is we willen meewerkend voorman zijn. Dus we willen niet alleen maar geld investeren, maar ook echt toegevoegde waarde kunnen bieden.
Meer die coachingrol.
Ja, dan ook, ja en ons netwerk en onze kennis en expertise. Dus het moet niet alleen om de centjes gaan, maar echt om
waarde toevoegen. Ja.
En wat prikkelt jou daaraan? Want je zegt inderdaad, dat vind ik leuker dan zelf ondernemen.
Ja.
Wat maakt dat leuker?
Veel diverser. We zitten nu meer dan 50 bedrijven. We zitten in private equity, venture capital, real estate, ontwikkeling. Dus heel erg divers. Wat ik ook veel leuker vind, is de verschillende mensen waarmee je spreekt. Gewoon echt. En allemaal ondernemers. Ik mag het bijna niet zeggen, maar als je een hele grote organisatie hebt, heb je ook heel veel verschillende soorten lagen, weet je. En nu spreek ik alleen maar met de ondernemers, met de mensen die het opzetten.
Een soort van
de leukste mensen.
Zelfde golf, lengte.
Ja. Maar ik denk dat. Ja, nog even terugkomen op net wat je zei van nou, hè, we kijk eerst naar eerste vent aan de tent.
Ja.
Waar kijk je echt persoonlijk vlak naar bij mensen?
Ja, heel veel dingen.
Jongens, opletten nu, hè? Ja. Een heel lijstje niet hebben, dan wordt het niet.
Laat ik zo zeggen. Wat ik altijd belangrijk vind, is gewoon als ik iemand recht in de ogen kan aankijken. Kijk nu, jongens.
Yeah.
Nee, maar dat ik gewoon daar een contact mee heb. Ik heb overal, in elke vezel heb ik voelsprieten. Of het ja of nee, of whatever.
En dat is echt gewoon gut feeling? Of?
Ja, het is echt gut feeling. Heel erg veel. Maar met alle grote posities die ik heb, had, klinkt misschien heel erg gek. Maar dan ga ik niet alleen tijdens kantooruren even zitten, maar dan ga ik ook gewoon 's avonds lekker een hapje eten en ook vaak gewoon doorhalen. Hè? Kijk gewoon van oké, hoe is iemand ook gewoon buiten zijn comfortzone?
Ja.
Weet je, dat klinkt misschien heel erg gek, hè? Maar dat heb ik wel een beetje met de paplepel ingegoten. Mijn vader deed het ook altijd. Als mensen gewoon een beetje niet in die kantoorsfeer zitten, maar erbuiten, en je gaat gewoon lekker iets geks doen.
Ja, het laat een beetje persoonlijkheid zien. Ja, en hoe zou je dat dan toch, want wij zitten hier als jonge honden, als wij verder willen ontwikkelen rondom persoonlijk vlak, waar zou je zeggen van, hey, focus hierop, of ik zie dat dit vaak gebeurt?
Dat vind ik een lastige vraag. Je moet altijd heel erg dicht bij jezelf blijven.
Authentiek blijven.
Ja, echt authentiek. Want ik heb heel vaak mensen gehad die ook op sollicitatiegesprek gaan en dan proberen ze eigenlijk naar aanleiding van interviews die ze van me hebben gesproken over, en dan zie je dat heel erg gewoon. Weet je, ik bedoel, laatst heb ik ook iemand gehad en die zei van, luister Pieter, ik ben zo ontzettend blij dat ik op gesprek kwam, maar ik ben zo nerveus, ik kan er helemaal niet tegen, vind je het ergens op een stukje gaan lopen? Nee, ik vond het geweldig, joh. Dus toen zijn we hier op de park, nou, dan zijn we gaan lopen en toen hebben we een kopje koffie gehad en toen kwam het ene na het andere verhaal eruit. Weet je, dus dat vind ik echt gewoon mooi. Gewoon authentiek blijven. Blijf bij jezelf. En iedereen is een mens. Weet je, vertel gewoon wat je gevoelens zijn. En dat vind ik het mooiste. Eerlijk.
Ja, misschien dan gelijk leuk om even door te gaan naar de luisteraarsvraag.
Dat wil ik net voorstellen. Dus ja, alsof je mijn gedachten leest.
Great minds think alike, hè?
We hebben altijd een luisteraarsvraag van medestudenten en medeluisteraars. Dus,
Is dat real time nu?
Nee, we hebben hem opgenomen van tevoren.
Vanochtend. Ja.
Vanochtend.
Oké.
Hi Pieter, wij zijn Sanne en Evelien en we zijn erg fan van het programma Dragon's Den en we hebben een vraag voor jou.
Ja, aangezien jij veel jonge ondernemers steunt en coacht en wij zelf ook onder die doelgroep vallen, vroegen wij ons af, wat zijn nou veel valkuilen waar deze jonge ondernemers tegenaan lopen?
Nou, dat was Sanne en Evelien volgens mij, hè? Ja. Ja, Sanne en Evelien, ja, wat echte verhaal is, er zijn zoveel valkuilen. Dat is, hou je niet voor mogelijk. Alleen, de echte valkuilen zijn, is als je geen vertrouwen meer hebt in je eigen plan. En je moet altijd flexibel zijn, en dat meen ik serieus. Een plan moet niet carved in stone zijn. Ik bedoel, je hebt een idee, je moet in het idee geloven. Maar je moet ook kunnen meegaan als het idee op een gegeven moment niet... Ja, niet haalbaar is. Dus dan moet je op een gegeven moment flexibel zijn. En waar Sanne en Evelien, meen ik serieus, ik heb heel veel ideeën gehad. En ik moet je zeggen, is op een paar na zijn de ideeën wat ik in het begin had op papier daadwerkelijk uitgekomen. Echt 95% van alle ideeën werden een workaround of iets anders, of een andere dienst, of een ander product, of een andere vorm, of een ander jasje, of een andere strategische partner. Maar ga daarvoor. Ga er gewoon voor en laat je gewoon niet stoppen.
Ja, dat is een mooie boodschap, denk ik.
Zeker.
Ja.
En als we dan terugkomen op het investeren en inderdaad met veel bedrijven samenwerken, wat maakt dat een bedrijf echt kan poppen? Dus wat maakt dat het, zeker die skill heb mogelijkheid?
Popcornen.
Ja. Ja. Ja.
Want vooral, weet je, zei, ik doe veel sales en marketing, daar leg ik dan mijn focus. E-commerce, sales, online marketing.
Ja.
Is dat ook hoe jij je bedrijf laat poppen of groeien?
Ja. Ja, ja, absoluut. Kijk, wat mijn naam is, en dat heb ik ook met de Nederlandse energiemaatschappij gedaan en ook met andere bedrijven, is dus eerst moet het huis staan, het fundament moet staan. Dan moet de matrix goed zijn. Dus van ik gooi een euro in een fruitautomaat en er komt 10 euro uit. En dat betekent dus eigenlijk van ik doe een commercial of een online advertisement en ik plaats die. En
moet
binnen...
het ook meetbaar zijn dan, zeg je?
Ja, ja. Ja, als het meetbaar is, en dan is het echt pedal to the metal. En
dan kan je
gaan
schalen.
We heel veel gas geven en schalen, ja. En dat hebben we voor verzekeringsmaatschappijen gedaan. Dat hebben we voor energiebedrijven gedaan. Voor mobiele telefoniemaatschappijen. Allemaal via bespaarplatforms, et cetera. Dat, ja, dat is
wat zijn dan de meeste kanalen via wat je dat doet? Marktkanalen?
Nou ja, nu is het meer online. Maar ik heb dat natuurlijk heel veel gedaan above the line met... Met name met televisie, hè, dus alle grote televisiezenders waren de grootste uitzender eigenlijk van alle energiemaatschappijen. Maar ook outdoor, dus billboards.
Dat is wel moeilijk meetbaar.
Dat is heel moeilijk meetbaar en dat is meer branding, maar je moet wel een combinatie zien. Wat ik het leuke vind, als ik op een gegeven moment een bedrijf heb, een investeer, dan denk ik van, hé, maar dat vind ik interessant. En dan heb ik dus door mijn netwerk en door... De hoeveelheid geld wat wij investeren in alle mediakanalen, kan ik heel vaak no cure, no pay of no cure, no profit deals doen. Dus dan betaal je eigenlijk enigszins performance-based.
Ja, ja. En als je dan kijkt naar überhaupt ondernemen en slagen erin, is daarvoor dan echt een formule? Zetten we een intro, als iemand de formule moet kennen, dan ben jij het wel. Ja. Is er een formule om te slagen?
Ja, maar dat zei ik ook tegen Evelien en Sanne volgens mij. Hè? Dat heeft echt met name te maken met... Geloof in jezelf. Ik ben zelf ook failliet gegaan. Ik heb met meerdere bedrijven ben ik echt langs het randje gegaan. Maar geloof in jezelf. Doorzettingsvermogen. Probeer mensen te overtuigen. Blijf enthousiast. En sta elke dag op en kijk jezelf in de spiegel aan en zeg van, we gaan een feestje van maken.
En het zelfvertrouwen is denk ik ook heel belangrijk. Ja. Dat het belangrijk
nee, maar
dat
moet je echt hebben. Want wat ik zei, ondernemers een stalen kind krijgen van het vallen. Maar denk groot en geloof, ik blijf het herhalen, het is een beetje frappé toujours, hè, zegt mijn marketingprofessor altijd. Dus wat altijd herhalen, hè, de kracht zit in herhaling. Maar in ieder geval, met name het doorzettingsvermogen. En dat zie je ook met alle grote ondernemers, of nou Elon Musk is, of ik zit hier even naar mijn boek te kijken, of Hans van Breukhoven, die ook een paar keer failliet is gegaan. Of een Joop van den Ende met zijn Facebook, die ook failliet is gegaan. Of John de Mol ook. Weet je, het zijn allemaal mensen die zijn allemaal hard op hun bek gegaan.
Je zegt dat je moet dus zelfvertrouwen in jezelf hebben.
Ja.
Maar wat je ook hebt gezegd, je blijft dan wel authentiek en dicht bij jezelf.
Ja.
Die combi is eigenlijk wat me nu even het meest bijblijft.
Ja.
Dus zelfvertrouwen hebben, knallen en gewoon door blijven gaan. En maar wel dicht bij jezelf
ja,
blijven.
Ja, en dat laatste. Want ik heb heel veel mensen die echt succesvol zijn. En die gaan buiten hun schoenen lopen. En die gaan mensen kleineren. En weet je wat de kracht is van een echt grote ondernemer? Want anders blijf je altijd op een bepaald level. Als jij kan accepteren, en iedereen heeft dat, dat je tot op een bepaald niveau bepaalde dingen kan doen, en dat daarboven dat niveau andere dingen beter kunnen doen, dan heb je 90% van ondernemers accepteren dat niet. Want het zijn eigenwijze koppige mensen. Maar de echte grote, die doorgroeien, die zetten er mensen neer die daar beter in zijn. En die accepteren dat. En dan kan je het verschil maken tussen 10 of 10 miljoen of 1 miljard. En dan ga je echt groeien.
Ja, als je ego aan de kant kunnen schuiven.
Ego aan de kant kunnen zetten en gewoon kunnen accepteren dat bepaalde dingen gewoon andere mensen beter kunnen doen.
Ja, mooie nog
daar wel. Gaan mooie familiebedrijven ook aan kapot. Hè? Dat het zo elke keer moet het een familielid zijn die in het bestuur komt of in een directie komt, et cetera. En daar gaan ze kapot, onder andere. Ja.
Maar het is dus aan de ene kant wel koppig zijn, want dat is een soort van paradox. Van het koppig zijn en aan de andere kant...
Nee, maar doorzettingsvermogen heeft... Maar authentiek blijft bij jezelf, betekent ook gewoon van... erken dat je bepaalde dingen niet kan. Weet je? En dat andere mensen dat beter kunnen.
Ja. En als we naar de toekomst kijken... waar wil je nog naartoe? Want je bent 40, in de 40, ja, je bent nog
God,
redelijk
hè?
Jong. Ja. Ja. Heb je nog ambities? Of zeg je eigenlijk van, ik doe dit omdat het leuk is? En,
Nou ja, weet je, het klinkt misschien heel erg plat en het is totaal niet Nederlands. Maar vroeger wilde ik altijd rijk worden.
Ja. Nee,
en ik wilde ondernemer worden en noem maar op. Mijn lievelingsstripfiguur was al Daphne Duck. maar ondernemen en het creëren van dingen, dat vond ik echt geweldig. Wat ik nu wil doen, en dat is niet een. Ik zeg, dat gaat gewoon gebeuren. Binnen nu en 2 jaar, jongens, kun je met de podcast erop zetten. Binnen nu en 2 jaar heb ik een beursgang met mijn energiebedrijfje.
Kijk,
top. Dat is de eerste keer. Over 2 jaar langs om te, om te kijken. Ja, tof.
Nou, laten we zeggen, volgend jaar is het 23.
Eind 23.
Ja.
Dat is je zelfvertrouwen, hè?
Ja, dit is weer die...
Ja. En dan gaan we weer even... Dan gaan we voor de beurs gaan we weer even een podcast doen.
Ja, nee, top.
Ik kan ze meteen opschrijven.
Hoppa.
Ja. Ja. Top.
Staat erin. Oké, okay, en... verder hebben we nog wel een leuke vraag misschien voor Janne. Janne is een beetje de linkse rakker van ons twee.
Nee, linkse rakker, maar jij had hem bedacht.
Ja. Ik had hem bedacht, maar jij moet hem stellen.
Ja. Nee, maar sommige mensen zouden zeggen van... je ziet toch die kloof tussen arm en rijk veel meer groeien.
Ja.
En die zouden zeggen, je bent deel daarin van het probleem. Hoe zou je daarop reageren?
Nou, het is wel leuk, want ik zit bij een ondernemersclubje. Dat heet Made in Holland. Het zijn allemaal echt hele goede, mooie ondernemers. En ik zit in het bestuur daar. En ik heb Piketty, Thomas Piketty, jullie wel bekend. Dat is een Franse, hoe kan je het noemen? Een socioloog en bijna een communist. Maar die adresseert heel erg gewoon van, jongens, luister eens, als we zo doorgaan... Dan wordt de kloof tussen rijk en arm wordt zo groot. Dan krijg je echt anarchieën en dingen. En die rijken worden alleen maar rijker. En hij heeft gewoon gelijk, eigenlijk. Ik heb dat boek gelezen. Het was niet doorheen
gekomen. Kapitaal ideologie, toch?
Ja.
Filosofie-studie.
Thomas Piketty. Wie de fuck is Thomas Piketty?
Ja. Ja, nee. Maar je hebt ook een samenvatting. Die kan ik ook.
Oh, ja. Dus nee, samen maar een keer. Kijk of die ik lees.
Het origineel is echt in dat 600, 700 pagina. Ja.
Maar ik had hem dus
die heb jij gelezen?
Heb jij hem gelezen?
Ja? Volgens mij deel... Nee, nog niet helemaal.
Zij maar hij is links de rakker hier.
Nee, maar ik heb hiervoor filosofie gedaan.
Maar ik vind dat hij heeft wel heel veel dingen punten. Ja, ik weet het is... Het gekke is ook net zoals met de politieke kleur. Heel vaak bekijken ze vanuit je eigen standpunt, hè? De situatie waar je in zit. Maar als je daar even buiten verplaatst en je denkt van... Er is wel een punt, een kern van waarheid. Ja, maar, dus bedoel ik, de mensen die het horen, die gaan waarschijnlijk zeggen... die schoen is helemaal doorgedraaid. Maar
ik vind het wel mooi. Ja. Nee, maar wil je daar dan ook iets mee doen? Zeg maar,
ik heb hem uitgenodigd, maar door corona wilde hij niet komen.
Tof.
Ja, echt een tof trouw. Even fanboy moment.
Maar ik gooi hem gewoon in een hol van leeuw van allemaal liberalen en ondernemers. En hij gaat gewoon zijn verhaal houden.
Heel mooi. Maar wil je daar verder ook praktisch, met Shoe Investment of iets daaraan bijdragen om dat tegen te gaan?
Nou, om het tegen te gaan niet.
Als je wat kwijt wil...
moet je zeggen, om dat daadwerkelijk tegen te gaan niet. Ik vind, dat zei Kees Storm altijd, was vroeger CEO van Egon. Staat trouwens ook hier op het boek. Maar die zei, belasting betalen is een wilde. Weet je, en ik heb heel veel vrienden van mij die ook best wel vermogend zijn, succesvol, en die gaan verhuizen en alles. En dat vind ik echt pure armoede. Dus... Ik ga niet promoten om...
Dus je betaalt gewoon keurig je belasting, zeg maar.
Ik betaal gewoon mijn belasting. Okay, ja. Ik heb net een hele mooie grote boot en ik vaar gewoon onder de Nederlandse vlag. Gewoon. Want mensen die onder een Maltese vlag gaan varen, andere dingen, dat vind ik...
Ja, geen speedboot van 200 miljoen. 2 miljoen. Ja.
Ja, dat is nog wel een mooie vraag voor de luisteraar, maar ook op de toekomst ook. Hè. Van welke sectoren denk jij die de aankomende jaren nog echt gaan groeien? Waar liggen echt de kansen?
Ja, joh, dat zijn een aantal. Ik moet zeggen, er is een aantal toch, ja. Maar in ieder geval, dat noemen wij zelf supertrends. Supertrends waarin wij denken dus van echt, ja... Daar wordt het verschil gemaakt. Dat is robotics. Dus echt dus automatisering. Toch nog veel meer automatisering.
Je hebt ook geïnvesteerd toch met werkers in die slaaproboten toch ook?
Met Zondok zijn we nu bezig.
Oh, ja.
Maar ook gewoon toch de versnelde groei naar online automatisering. We zitten in heel veel online bedrijven, SaaS-bedrijven. Iedereen is tegenwoordig een SaaS-bedrijf omdat de waardering dan goed uitkomt, maar... Daar zitten wij dus ook in. Maar dus echt wel die hoek. De supertrends is dat. Ja. En food, hè, jongens. Food, water, dat soort dingen. Al dat vegan gebeuren. Ik sta er echt versteld van. Als je kijkt naar Life Kindly of hoe noemen die andere?
Je hebt vechtuig zijn slager, die ontzettend goed gaat.
Ja, ja, daar ben ik ook mee in gesprek, om daar een local team mee te gaan doen. Maar al die sectoren, dus wat maatschappelijk verantwoord is, of biologisch is, en dat soort dingen, die krijgen waarderingen tegenwoordig op de beurs, of maar ook als ze niet genoteerd zijn. Dat is onvoorstelbaar. Mensen die... Er wordt gewoon geforceerd om die kant op te gaan.
Maar is dat ook niet een bepaalde overwaardering? Want dat heb ik
daar absoluut naar Tesla. Maar ik kan er niet bij. Je hebt Beyond Meat. Ik zat even na te gaan welk bedrijf het is. Maar zoals Beyond Meat, Life Kindly, maar ook een Zoom, een Adyen. Weet je, dus allemaal die sectoren die krijgen waarderingen van honderden keren hun omzet. En dat doet me een beetje denken aan 2001 met de internetbubbel. Iets van, het moet allemaal nog maar bewezen worden. Hè? Het moet allemaal nog maar gaan gebeuren. Hè? Dus ja, ik vind dat heel erg moeilijk. Maar je ziet dat er zo'n druk is vanuit de maatschappij, vanuit de mensen, dat ze zeggen van, wij willen gewoon vleesvervangers hebben. En koet, wat er gewoon gaat gebeuren, daar investeren we in. Daar geloven we in.
Dat is eigenlijk tech en food.
Ja, ook. Ja.
Ja. En het zijn natuurlijk de algemene sociale trends waarop je inspeelt.
Ja. Absoluut.
Als afsluiting, we hebben altijd een stuk hout wat we meenemen. Een boomschrijf, stam. We hebben hem hier. Voor een quote.
Maar is het zo, hij heeft al wel een beetje
natuurlijk hij heeft al een quote,
en
ja.
De quote.
Gaat geen gezeik samen rijker op? Of heb je een andere quote?
Ik heb een aantal.
Je belangrijkste. De beste.
Maar waar komt deze staan? Deze komt in Nijrode staan?
Deze komt op Nijrode hopelijk te
hangen. Dit is een boom die op Nijrode heeft gestaan. Dat is eigenlijk vooral met alumni is het leuk dat deze boom er al stond toen zij er ook liepen als jonge honden. En deze gaan we later allemaal laten lakken en dan gaan we ze ophangen.
Ik heb er drie die ik altijd gewoon zeg. Het leven is een kabouterpik, kort en hard.
mooi.
Ja. Failure is dan een optie.
Ik weet niet of Nijrode die eerste ophangt.
Ze moeten wel.
Ja, klopt.
Op, nou.
Ja, maar luister, dat is het wel gewoon.
Yeah.
Play hard, live hard, play hard, gewoon gaan.
Dus, heel mooi.
Weet je wat? Ik, laten we die gewoon doen.
Ja, wat zijn de andere? Ik ben nu wel benieuwd naar de andere twee.
Nee, dus het leven is een kabouterpik, kort en hard. Failure is dan een optie. En sharing is caring, dus eigenlijk
geen
kiezen.
Ja, ik weet niet, ik vind die kabouterpik wel mooi, maar Peel komt een beetje met Nijrode een beetje
ja,
schuren.
Klopt.
Ja. Daar gewoon dat stond een hand op de muur.
We zeggen dat we een joviale podcast zijn, dan moet dat ook blijken. Maar super bedankt Pieter, echt fantastisch.
Graag gedaan jongens, ik vond het hartstikke leuk en.
Wat ik trouwens wel grappig vind.
En tot over.
Wat ik trouwens wel grappig vind, hij heeft geen schoenen aan. Hè? Dat is
nee, ik zag je al.
Ik zou van je kijken.
Ik heb het niet gezien.
Heerlijk. Dan voel ik me echt thuis.
Ja,
no shoe investment.
Dat is goed.
No shoe investment.
Nou ja, tot over 2 jaar. Cassie.
Hallo.
Vertel, de vraag, wat neem jij mee?
Ik denk toch wel op alle gebieden het onderste uit de kan halen. Ik bedoel, als je ook ziet hoe we zo gelachen joh, met die man. En dat hadden we niet verwacht, denk ik. Maar ook gewoon heel gezellig. En daarnaast ook toch wel echt die, ja, hè, die dolle hond. Echt gewoon een beetje jonge hond. Gewoon maar gewoon gaan. Op onze leeftijd, tot je 30ste, tot je een vrouw, kinderen, hypotheek hebt, gewoon agressief leven en gewoon maar doen, doen, doen. En dan zie je het wel.
Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, wat mij heel erg aansprak, is inderdaad een beetje dat jong beginnen. En er zit een bepaalde energie of zo, kreeg ik ervan in het gesprek. Dus het is bijna niet zo van, ik heb er één ding uitgehaald. Maar het
aanstekelijk,
is,
hè?
Ja, het is het aanstekelijke. En ik ben zelf, ik kom natuurlijk niet echt helemaal uit een ondernemersgezin. Ik heb natuurlijk filosofie theologie gedaan, dus een compleet anders. Ik zit nu voor het eerst echt na te denken van, goh, wil ik zelf wat echt beginnen? Dus dat is wel superleuk natuurlijk.
Ja, wat mooi dat hij het dan wel toch een beetje hebt losgemaakt.
Ja, klopt. Dus,
ja, je bent iemand zo enthousiast. Ja, je kan bijna niet anders. Ja. Eigenlijk wil je gewoon nu stoppen met je studie en denk je, trek de stekker eruit. Ja. En ik ga het zelf doen.
Top. Dat was hem volgens mij.
Dat was hem weer.
Daarbij.
Zie je.